ga nu weer even verder in het Nederlands. Over 22 of eigenlijk 37 jaar met Sees Notenboom. We komen nu ter zake. Ja. Voor de muziek sprak ik over de band die tussen een lezer en een schrijver of een boek kan ontstaan. Mijn nieuwe boek gaat hierover. Namelijk over de band tussen mij, de lezer, en de schrijver, dichter, criticus en reiziger Sees Notenboom. Straks uit mijn nieuwe boek lees ik voor hoe ik hem ontdekte. En daarnaast lees ik een paar stukken uit brieven die ik hem stuur. Maar ik probeer jullie eerst te overtuigen dat zijn werk fantastisch is. Hiervoor bespreek ik niet zijn oeuvre. Het zou dwaas zijn om dat in een paar minuten te proberen. Dat omvat meer dan 20 gedichtenbundels en 60 romans, novelles en verslagen van omschrijving over de wereld. Ik heb het nu slechts over één boek. De omweg naar Santiago. Met verhalen over Spanje. Ik vermijd het woord reisverhaal omdat daarin meestal de reis centraal staat, terwijl in dit werk het gaat over het land, zijn cultuur en bewoners. Spanje was mij volkomen vreemd. Ik was er nog nooit geweest. Het interesseerde me ook niet. Bij Spanje dacht ik aan sangria. Ik was gericht op Italië. En daarom begon ik dus met enige skepsis aan het boek. Maar ik ging voor de bijl. Mijn vooroordelen tegen het land werden één voor één uit handen geslagen. En ja, het land is soms donker en zwart, vol kerken en priesters en rouwende weduwes. Maar zwart is ook de wijn en die is goed. En ja, Spanjaarden zijn stugger dan Italianen. Of andersom gezegd minder gelikt. Dat klinkt al beter. Ze zijn recht door zee. Ze mogen je of ze mogen je niet. En daar hou ik van. En nee, dit is nu niet het moment voor nuanceringen. In deze groep verheven personen gaat het om de grote lijn. Morgen houden we ons wel weer bezig met details. Wat adembenemend aan het werk is, is dat het je onweerstaanbaar het land intrekt. En nog meer, dat je, als je dan ook nog andere verhaal van Sees Notenboom leest, je de wereld met andere ogen gaat zien. Dat is dus nogal wat. En ik begin met het eerste, hoe het boek je langzaam Spanje inzuigt. Je slaat het open, de schrijver neemt je mee, duwt je vooruit. En als je dan in Leon bent, tussen tombes van koningen staat, die 1000 jaar geleden heersten, en je boven je de fresco ziet, die hun daden tonen. Alsof het nooit anders is geweest en nooit anders zal zijn. Of als je dan op een gure groene bergpas voor de Cantabrisch klooster staat, waar in dezelfde duistere middeleeuwen de geestelijke naartoe was gevlucht, die werk schreef over hel en verdoemenis, en de meeste landgenoten eeuwenlang aanspoorden om Spanje op de ongelovige hordes te heroveren. Of als je dan in een herberg zit, achter een bord varkenspoten en een volle kroeg wijn, en de ruimte galmt van gesprekken tussen dorpsbewoners. Of als je dan op de zinderende vlakte staat, bij een ruïne waar ooit een heerser op de vlucht neerstreek, met enkele getrouwen en een schilder, en de heerser pauzeerde en pas verder ging toen zijn portret gereed was. Of als je dan een ogenschijnlijk normale plaats arriveert en inmiddels weet dat het schijn is, omdat je nergens in Spanje of elders een normale plaats aantreft, dat alle dorpen en steden op een andere manier zijn gehecht aan de omgeving en aan de glorie of lessen uit het verleden, maar dat er dus in dat onopvallende Spaanse dorpje 80 jaar geleden de buren elkaar hebben vermoord, het politiegebouw met de daarheen gevluchte bewoners in brand werd gestoken. En iedereen die naar buiten kwam werd neergeknald. Priesters aan takken bungelden. Boeren hun vijanden op hooivorken spietsten. En dat de nazaten daarover nu het zwijgen overdoen. Of als je dan weer in een andere provincie en in een ander plaatsje terechtkomt en voor het huis staat van de geliefde van een van de bekendste Spanjaarden wiens daden men allemaal kent en de plaketten de muur siert, maar dat die held nooit heeft bestaan. Don Quixote, natuurlijk, met zijn al even imaginaire geliefde, de dus niet zo luxe behuiste Dulcinella. Dan daagt, naarmate je het boek leest, langzamerhand de ziel, het karakter van Spanje. Cees Notenboom neemt je mee, kriskras door Spanje. Hij leidt je van de 8e naar de 16e, naar de 13e eeuw. En dan weer naar het heden. En stelt je voor aan boeren, burgers, priesters, vissers en de stamgast van het dorpscafé, die op zijn vaste stek uitkijkt op de plaza, zoals elke dag, omdat hij van al die verhalen moet bijkomen. Notenbooms beschrijving van het land is een recept dat naar wonder wel smaakt. Noem het Spanje, of beter Notenboom Spanje. En dat gerecht is nog maar het begin. Want heb je de smaak te pakken, dan wil je maar één ding. En dat is door het land reizen. Dat doen we sindsdien. We doorkruisen het andere Spanje, ver van de costa's. En ik lees nu een paar regels uit het boek voor, niet meer. Een tekst waaraan ik telkens denk als we daar door de binnenlanden dwalen. En ik ben er nog lang niet. Langs kerken en kastelen ben ik door Catalonië en Aragon, nu Castilië, binnengezworven. Een rij van Sigüenza naar El Burgo de Osma. De rode weg werd de gele. De gele en witte. En nu sta ik stil op zo'n ongenummerde witte, in een alleen maar door de wind bewogen stilte, en zie hoe een roestkleurig zandspoor ook weer van die weg afdwaalt. Waar gaat het heen? Inderdaad, de verlatenheid van het Spaanse binnenland komen we elke keer tegen en is voor een Nederlander ongekend. Ik zei zojuist dat het werk van Cees Notenboom je ook op een andere manier verrijkt. Wie zijn werk leest, kijkt onherroepelijk anders om zich heen. Vanwege de tijd zal ik dit straks kort toelichten. Reist Notenboom door bekend terrein, door Spanje of de rest van Europa, dan lees je over gebeurtenissen, hoe het ooit moet zijn geweest, hoe het ooit moet zijn verlopen. Zie de absurditeit van de geschiedenis, met feiten gefilterd door de pen van de schrijver. Maar het lijkt of hij de vaststaande, eenduidige historische feiten wantrouwt en je daarom ook leest hoe het had kunnen zijn en misschien is geweest. Want heel veel wegen en menselijke wedijver leiden naar dezelfde uitkomst, naar Rome of de andere plaats. En als er geen feiten zijn, als de schrijver verstoken is van enige uitleg, bijvoorbeeld in het verre buitenland, van die de taal en de cultuur enorme barrières vormen, of als de acteurs anderszins ontoegankelijk zijn, je argwaan het opnemen of je niet in de gaten hebben, dan lees ik bij Cees wat er aan de hand zou kunnen zijn. Daardoor zijn de boeken van Cees Notenboom een cursus, een niet-academisch intuïtieve leerschool, om zelf dat wat je ziet te duiden, anders te duiden en je niet met het voor de hand liggende tevreden te stellen. Lees dus zijn werk, laat je inspireren, ga op reis, nestel je op het dorpsplein, kijk om je heen en je zult dubbel genieten. En dan nu brieven van achter de horizon. Voordat ik er verder iets over zeg, begin ik met een stuk uit mijn eerste brief aan Cees Notenboom. Hoofdstuk 1, over ons eerste contact, de Camino en de Encyclopedie. Groningen, 15 augustus 2019. Geachte heer Notenboom, beste Cees, vriend. Al bijna 20 jaar zijn we een onafscheidelijk stel. Delen we hotelkamers, de leestafel en het bureau. Inderdaad, schrijvers hebben talloze vrienden. Lezers die ze niet kennen en tegen wie ze avondenlang praten zonder het te weten. Ik ben een van de gelukkigen en voel mij vereerd. Ik ga zitten, sla je boek open en jij vervolgt je verhaal. Samen hebben we de wereld verkend, hoewel jij reisde en ik thuis bleef. Jij sprak over mensen en landschappen, ik keek en zag een nieuw universum. Marco Polo heeft op dezelfde manier aan de Chinese keizer zijn rijk onthuld. En later, en dat is een meer bescheiden en betere vergelijking, de geheimen van de zijderoute aan Venetië doorgegeven. Het is een ongelijke relatie. Ik zou je graag mijn waardering tonen. Daarom, je ziet het, ben ik gekomen. Ditmaal kun jij achteroverleunen en steek ik van wal wanneer jij het wenst. We kennen elkaar vanaf het millennium, of eigenlijk al vanaf 1984, toen ik je reisverhalen in de Avenue verstond en ik mezelf beloofde om later eveneens ver achter de horizon te kijken. Maar de Avenue ging failliet en daarmee verdween jij uit mijn beeld. In december 1999 kwamen we elkaar opnieuw tegen, ditmaal in het noorden van Chili, in een boekhandel aan de stoffige straat van San Pedro de Atacama. De bibliotheek in mijn rugzak was uitgeput en ik had dringend behoefte aan een nieuw reisgezelschap, aangezien ik op het punt stond om alleen een eenzame Boliviaanse vulkaan te beklimmen. In de zaak stond een verfrommeld exemplaar van Roads to Santiago. Het moet ergens liggen, maar ik laat maar even op de grond. In Chili is dat een open deur, want afgezien van een enkele route die het anders kruist, leiden alle andere wegen naar Santiago de Chile. Je hebt me wellicht gewaarschuwd, maar ik kan me dat niet meer herinneren. Pas later in de tent aan de voet van de vulkaan en vervolgens tijdens de 24 uur durende busreis naar, inderdaad, Santiago de Chile, besefte ik dat je het andere Santiago in Spanje bedoelde. En luisterde ik ademloos naar je verhalen over een voor mij onbekend land. Elk jaar vertoefde ik een maand in Italië. Spanje was een kaart in de bosatlas. Een gebied waar het eten, de kunst en de schoenen van een andere kwaliteit waren. Een aantal maanden later stapte ik in Madrid uit het vliegtuig. Ik verdween in het land en raakte niet uitgekeken. De omweg naar Santiago toonde mij een andere wereld. Ik was bepaald geen conquistador, want ik gaf mij gelijk aan Spanje over. Daarentegen vond ik, terwijl ik het land ontdekte, talloze schatten. Het ligt er vol mee. Gelukzaligheden waarvan je niet rijk, maar wel blij wordt. Jouw zwerftocht wees me de weg naar Santiago de Compostela. Een unieke plaats waarvan je de belangrijkste attractie, de Camino, buiten de gemeentegrens aantreft. Binnen de stad zie je van de Camino, de pelgrimsroute naar Santiago, het feestgedruis van de finish. Zelfs als die finish het heilige graf van een apostel is. Diens waarheid, de pelgrimage, heerst ver daarbuiten. In Vézelay, in Saint-Jean-Pierre-de-Port, in Roncesvalles, in Villafranca del Bierzo. En vooral op de lange, verlaten paden daartussen. Jij vergezelde mij tijdens de verkenning van de Camino. In Gacca en Lyon, in Olite en Santo Domingo de la Calzada. En telkens opnieuw zag ik pelgrims, rugzakken en Jacobsschelpen. In november 2014 namen Monique en ik het besluit. We hadden onze tent opgeslagen in Tierra del Fuego, in het diepe zuiden van Chili. Over de vlakte blies een gure en onvermoeibare wind. Kaap Horen met zijn stormen lag maar 200 kilometer beneden ons. Ik trek een donsjack aan, kruip naar buiten en verken de omgeving. Afgezien van wat vogels en de wind is het stil. Wat ik zie is een landschap van gras, stenen en guanaco-schedels. De nog levende exemplaren staan verderop, achter de zwarte grens die een asfaltweg heeft getrokken. Alles kijkt op als aanzwellend motorgeluid die het dieren verstoort. Een busje rijdt langs, gaat van nergens, naar nergens, de stoelen zijn bezet, iedereen zwaait naar mij. 3 uur stilte later zwaaien we terug, als hetzelfde busje met dezelfde personen de andere kant op roomt en uit het zicht verdwijnt. In 2016 lopen we naar Santiago. Dit was de tekst van de brief die ik met mijn eerste boek, dus Een Edelman naar Lerma, naar een openbare bibliotheek op Menorca stuurde. De bibliothecaresse had Cees Notenboom ontmoet. Een plechtige foto stond op het internet. En omdat Menorca niet al te groot is, stuurde ik de brief van Sonet en het boek naar het eiland. Of zij het aan Cees Notenboom kon overhandigen. Na maanden vertraging, waarin je het pakket vergeten bent, komt plotseling een antwoord. en dat leidde tot onregelmatige berichten heen en weer. Zijn berichten waren vriendelijk en bondig en telkens nam ik mij voor om een kort antwoord te schrijven, maar daarin heb ik jammerlijk gefaald. Het liep altijd uit. In dit boekje van 68 pagina's staan 6 brieven die ik hem, pak en beet, de laatste anderhalf jaar stuurde. Maar nu over het boek zelf. Ik had een boek voor ogen dat een genot moest zijn om het in handen te houden, om er doorheen te bladeren en te lezen. En ik dank de twee vormgevers, Gea Duiker voor de omslag en Alex Huizinga voor het binnenwerk, dat ze iets hebben gemaakt wat mooier was dan ik ooit had gehoopt. Gebonden met katernen, het leeslint op mooi, stevig, dik papier. Het is lekker om vast te houden. Het is stroef verkaft met binnenin illustraties van Sharon Chester, die we kenden van onze favoriete Chileense natuurgids. Van haar zijn de vogels, de guanaco, de huemul, op de binnenzijde van de omslag en door de rest van het boek. Hier zien jullie bijvoorbeeld de binnenzijde met al wat vogels die jullie ook verder in het boek zullen aantreffen. Daarnaast bevat het boek ook enkele grote afbeeldingen van de gebieden waar we op vakantie waren. En etsen van mijn grote vriend en inspirator Diderot natuurlijk. Het boek, zo vertelt Achterklap, gaat over. Je bent op reis door Zuid-Amerika of Zeeland en je stuurt brieven naar een schrijver. De laatste 20 jaar heeft die schrijver jou begeleid. Jij hebt zijn werk gelezen en hij heeft jou duizenden pagina's toegesproken. Maar ditmaal zijn de rollen omgedraaid. Je vertelt hem over een land dat een eiland droomt te bezitten. Over een alomtegenwoordig onzichtbaar beest. Over Europa, Diderot en andere gezamenlijke liefdes. Over koffers vol boeken, verlaten straten, heel foute mannen van vroeger en nu. Maar bovenal over de band die ontstaat tussen lezers en schrijvers. Hierna een deel van de brief die ik vanuit Argentinië stuurde. We gingen vaak naar Chili, zoals jullie net hebben gehoord, maar we wilden ditmaal ook de pampas van Argentinië zien. Luister maar. Ushuaia, 17 november 2019, beste Sees. Ik heb het einde van de wereld bereikt. Het toeristenbureau, de menukaart en de etalageruiten vertellen het vol trots. El fin del mundo bevindt zich hier in Argentijns vuurland. Ik neem aan dat de bijnaam enkele eeuwen geleden ontstond. Iemand keek vanaf de kust naar het zuiden en zag alleen nog een waterbof, wat hier waarschijnlijker is een ondoordringbare mist. Hier hield alles op. Wat restte waren vissen, de meeuwen en de vreselijke wind. Wie durft nog een plek het einde van de wereld te noemen? Moeten we dat bordje in het ijs van de Zuidpool slaan? Ik stel mij een plechtige gelegenheid voor. Het paaltje gaat de grond in. Een belangrijk persoon houdt een korte reden, want de storm is fris, zelf in de poolzomer. En daarna richten de blikken zich om de omgeving. Naar alle kanten strekt zich dezelfde vlakte uit. Een witte, grensloze oneindigheid. Hier is niets, nog niet eens het einde van iets. Dus waar is de grens? Op een pier in het Parque Nacional Tierra del Fuego staat het zuidelijkste postkantoor. En om dat te onderstrepen krijgt elke kaart een Fin del Mundo stempel. Een informatiebord meldt het bij de ingang. Voor het loket staat een lange wachtrij en dagelijks vertrekken postzakken met ansichtkaarten naar de rest van de wereld. Een paar meter naast het bord hangt de blauw-witte poster met een andere Argentijnse waarheid. Las Malvinas son Argentinas. Een Amerikaan begreep het technisch. Tekst niet. Ik heb het hem uitgelegd. De wereld is plat. Dat betekent het. Een miniem deel van de wereldbevolking verdeelt zulke stellingen. Het zijn fanatici. Twijfel kennen ze niet en andersdenkende zijn vijanden. De leus komt uit de tragedie van een ijzeren dame en de militaire junta die het einde voelt naderen. De junta kiest de vlucht naar voren en iedereen uit het land van de ijzeren kiest de vlucht naar voren en valt een eilandengroep, de Falklands, aan. Een gebied waar alles en iedereen uit het land van de IJzeren Dame stamt. Die luidt erop de noodklok en leidt haar volk naar het slagveld. De agressor wordt vernietigend verslagen, de dictatuur treedt af en een democratische periode breekt aan. Bijna 40 jaar later reis ik door het land van de voormalige junta. Dan zie ik op overheidsgebouwen, verkeersborden en monumenten de leus die de retoriek van het oude bewind echoot. Bars, winkels, auto's en veranda's tonen zich solidair en negeren eveneens dat men in Port Stanley niet Castiliaans, maar Engels spreekt. Las Malvinas son Argentinas. Die dreigende, agressieve kreet is geen overheidspropaganda. Het is nog erger. Een belangrijk deel van de bevolking lijkt de vroegere invasie nog steeds te ondersteunen. Ik schiet een plaatje van de onverwerkte frustratie en wallig van de tekst. Beitel de zin in elk monument. Laat schoolkinderen bloemen voorleggen. Hits de gemoed erop. En dan weet je dat over 10 jaar de Argentijnse marine aan dezelfde heilloze missie begint. Na deze tekst is de stap naar de verlichting snel gemaakt. Mijn vriend Diderot verschijnt. En ditmaal heeft hij zijn vriendin Friedrich Melchior Grimm ook meegenomen. Maar dat moet jullie allemaal maar zelf lezen. En tenslotte, het boek kost €20. En is te koop bij Mariek, bij de onvolprezen Groningse boekhandel Godit Walter, natuurlijk direct bij de uitgever bij mij via zwavelzuurstof.nl en anders ook via bol.com. Woon je in de buurt van Groningen, dan raad ik je natuurlijk aan om het boek lokaal te kopen. Dit was mijn verhaal. Zeg maar dat dit het voorwoord tot het boek was, waarin ik probeerde uit te leggen waar het over ging, wat de aanleiding daartoe was, zonder al te veel over de inhoud te verklappen.